Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Wat een weekend, wat een weekend. Er waren zoveel triathlons dat je bijna zou denken dat zwemmen, fietsen en lopen de nieuwe nationale sporten zijn. Van Knokke tot Duisburg, van Poznan tot Santa Cruz, overal doken Nederlanders op uit het water. Maar hoe mooi al die internationale avonturen ook zijn, uiteindelijk draaide het natuurlijk slechts om de enige echte wedstrijd. Triathlon Weesp. Daar waar de grachten natrillen, de bruggen bibberen en de dorpskroegen na afloop volstromen met sterke verhalen die nog sneller groeien dan de blauwalg in het weerwater. Bij de mannen leek het script vooraf duidelijk. De twee Joosten zouden de dienst gaan uitmaken. Joost Friedrich als de nieuwe ster en Joost Korsche als een geduchte tegenstander. Alleen de ene Joost hield stand, terwijl de andere Joost door het ijs zakte alsof hij alvast aan het trainen was voor een WK curling, maar dan net te vroeg. En zo schoof ineens ene Stef Overmars door naar plek 2. Derde werd Jasper Keizer. En jawel, deze keer liep hij eindelijk onder de juiste finishboog door. Dat klinkt misschien logisch, maar wie Jasper kent weet, dit is een prestatie die bijna een medaille verdient. Bij de dames was het een ander verhaal. Merel Veldman zette het hele veld, inclusief alle mannen, op achterstand in de vecht en liet zien dat ze eigenlijk een eigen startserie verdient. Zelfs op de fiets bleef ze menig man voor en kwam ze als vierde in de wedstrijd van de fiets en dat op een gewone koersfiets, hè? Niet zo'n tijdritmachine met discwielen en custom-made extensions. Lisa Bieleveld pakte knap de tweede plek en Weesp mocht juichen voor hun eigen Emma den Beste op 3. Maar eerlijk is eerlijk, zolang Merel meedoet voelt het een beetje voor de rest alsof je Mario Kart speelt en iemand anders Yoshi met de gouden ster heeft. En toen was er natuurlijk het WK. Nee, niet dat van Ironman of World Triathlon, maar het Weesper Kampioenschap. De meest prestigieuze titel van allemaal. Want het gaat hier om wie de grote wisselbokaal mee naar huis mag nemen en een jaar lang mag opscheppen bij de slager of de lokale handgemaakte fietsenwinkel. Wesley, Mr. Triathlon Insight himself, trok uiteindelijk aan het langste eind. Hij mag zich eindelijk kronen tot de kampioen en heeft waarschijnlijk de bokaal al op het nachtkastje gezet. Bij de dames ging de eer uiteraard weer naar Emma voor de vijfde keer op rij. En alsof dat nog allemaal niet genoeg spektakel was, kregen we ook nog de Clash der Titanen in de subtop deze keer. Buddy, a.k.a. Goat, a.k.a. Mr. 2012 versus de buurman. Een strijd die op papier meer leek op een tandemrace dan op een serieuze triathlon. Maar die in de praktijk verrassend spannend werd. De afloop? Laten we zeggen, daar gaan we nog heel wat discussies over voeren. Wellicht bij de volgende borrel. En dan pakken we wellicht ook even het NTB-reglement erbij. En als de jurist dan alles puik vindt, dan roepen we een winnaar uit. Buiten Weesp werd er ook geknald. In Knokke gaf Didi Diederiks de pro's een lesje door overtuigend te winnen. Een overwinning die ze waarschijnlijk zelfs omschrijft als gewoon een goede training. Want het WK komt eraan. Ze laat met de races van de afgelopen weken in ieder geval zien dat ze aan de start staat. She means business. Lotte Baks pakte knap zilver bij de agegroupers en bij de mannen won de Brit Cameron Mayne. Maar de Belgen daarachter moesten sprinten voor plek 2 en 3. Dieter Comer pakte plek 2 en lijkt inmiddels genoeg tweede plaatsen te hebben voor een kwartet dit seizoen. Pamphile Perrijn werd derde. En dan nog even naar Duisburg. Ook zo'n wedstrijd waar heel veel Nederlanders aan de start stonden. En eentje liet echt even zien hoe het moet. Thomas Smans verblufte iedereen door in 3 uur en 56 minuten klaar te zijn en daarmee deze race gewoon even op zijn naam schrijven. Rosaline Wetsinga was de snelste Nederlandse. En dan hadden we ook nog een klein relletje rond de schoenen van Hayden Wild. Hij speelde de vermoorde onschuld, maar de beelden spraken boekdelen. Moraal van het verhaal, je kunt beter de juiste schoenen aantrekken dan achteraf de verkeerde smoes. Kortom, een weekend bomvol triathlon. Strijd en sterke verhalen. En nu kijken we uit naar de vrouwenrace in Almere en het mannenwereldkampioenschap in Nice. Krijgen we een Scandinavische dominantie of mag de rest van de wereld ook een beetje meedoen? Wij hebben het hierover. Welkom bij Triathlon Insight.
Ja, Stef, het zit er weer op. Weesp, de wedstrijd van het jaar, in ieder geval voor ons, vanuit Weesp en omstreken. En wat was het toch weer een mooie editie.
Ja, zeker. En zeker als het weer zo mooi is, dan loopt echt de hele stad uit.
Ja, en dat was het.
Het was het. En het was ook gewoon een leuke wedstrijd. En de meesten zijn alweer aan het aftellen naar volgend jaar.
Ja, dat is toch wel... dan zit zo'n wedstrijd erop en dan... Ja, dan moet je toch weer een jaar wachten voordat het weer plaatsvindt. Maar ja, we hebben wel weer wat over te praten de komende tijd, toch?
Zeker.
Van alles gebeurt.
Ik was net op de baantraining, daar was jij dan niet bij. Nee. Je kan wel raden waar het allemaal over ging. Ja. Maar leuke wedstrijd. En jij ging er eigenlijk met één doel in. Snelste Weesper worden. En het is je eindelijk gelukt.
Ja, en ik ben voornamelijk heel blij dat ik eindelijk weer een keer een fit en een goede wedstrijd heb gedaan. Dat is denk ik echt oprecht 2 jaar geleden voor mij. Dus dat geeft heel veel vertrouwen en ik vind het fijn om een beetje terug te zijn, zeg maar, op niveau. En dan merk je ook weer dat je ook weer direct een beetje van voor kan meedoen. Dat is dan wel leuk. En ik heb een mooie dag gehad. Jammer dat Jasper en Daan me nog voorbij kwamen met het lopen. Maar het fietsen was goed.
Hoe ver zat je voor hun na het fietsen? Want je lag een tijdje derde.
Ja, ik zat met de tweede wissel een beetje te kloten. Want mijn fiets kan ik niet ophangen bij mijn zadel. Omdat er geen ruimte voor is op die fiets. Dus dat gaat niet. Dus ik moet ze altijd aan mijn remmen, zeg maar, vastmaken. Mm-hmm. Maar toen ik hem ophing, in de eerste wissel was al 1 rem kapot. Dus ik had maar 1 rem tijdens het fietsen. Dat is misschien ook de reden dat ik zo hard gefietst heb. Dat ik weinig geremd heb.
En, dat is op dat parcours best lastig als je niet goed kan remmen.
Ja. Nou ja, dat bleek dus achteraf wel oké te gaan. En toen wilde ik hem ophangen en toen brak de andere rem. Dus ik kon hem ook niet meer ophangen op mijn remmen, zeg maar. Dus ja, ik leg hem neer. Nou, toen moest ik van NTB weer neerzetten. Dan heb ik echt wel een halve minuut verloren of zo. Dus dat was een beetje zonde.
Maar als je nu terugkijkt, hè, naar zo'n fiets van de AliExpress, ga je dat nou vaker doen? Of,
Nee, dat is een hartstikke goede fiets.
Nee, maar je moet die klem wat verder naar achteren zetten. Wat ik al een keer zei, dan kan je hem namelijk wel gewoon aan je zadel ophangen.
Ja, nee, ik hou dat. Ik zal morgen nog eventjes bij de Q-stand gaan vragen hoe dat dan zit. Daar zullen ze vast een idee bij hebben. Maar in ieder geval, het fietsen zelf ging goed. Dus in dat opzicht is de fiets heel fijn. En ik had denk ik rond de 2 minuten na had ik nog voorsprong op de rest met lopen. Maar ja, zij liepen 3:30 gemiddeld en ik 3:50. Dus dat was een groot verschil.
Ja, de gaten waren wel groot na het fietsen.
Ja, de gaten waren groot.
Want Joost lag natuurlijk ver voor. En, nee, ik had dan weer 3 minuten voorsprong op jou. En jij had dan weer 2 minuten voorsprong op nummer 4.
Waar ik ook wat blij mee ben, is dat het verschil ten opzichte van jou met elk jaar wel minder wordt. Want inmiddels is het nog maar 2...
Zijn je Joost of mij?
Met jou.
Oh, okay.
2,5 minuut. En dat was in het verleden wel meer. Dus in dat opzicht volgend jaar een mooie strijd, denk ik.
Dat mag jij denken. Ja, nee, dat mag jij denken. Dat doe ik
denk
niet moeilijk
niet Wesley.
Over. Ik denk het niet, Wesley. Ik denk het niet.
Nee, dat wordt mooi. Nee, maar goed. En jij? Had je een beetje een goede race?
Jawel. Kijk, ik had natuurlijk wel een stuk dichter achter Joost willen zitten in normale omstandigheden. Maar ik...
Zij hadden met z'n tweetjes, met het Merelveld, maar al 2 minuten met zwemmen. Te pakken op jullie.
Jawel, maar dat is natuurlijk... Zwem ik ook echt ver onder mijn niveau. Maar... Ik ben dit seizoen natuurlijk heb ik helemaal niks kunnen doen. En uiteindelijk heb ik dan nog 2 wedstrijdjes gepakt. En ik denk... dus ik had wel wat verder naar voren willen zitten. Alleen als ik op mijn allerfitste was... had ik Joost waarschijnlijk ook niet verslagen. Dus
nee,
ik ben nu tweede. En ik zou, als ik fit was geweest, ook tweede geworden zijn. Dus wat dat betreft, daar ben ik wel blij mee. En weer geen last. Dus ik kan nu wel echt serieus gewoon weer gaan voorbereiden op Castellet.
Ja, je hebt bij Weesp heb je natuurlijk de eerste 10 startnummers. Dat zijn een beetje de favorieten. Wie is jou in negatieve zin opgevallen bij de favorieten?
Nou, de meeste die... daar zag je wel aan dat ze die plek ook hadden verdiend. Maar er stond er eentje voor mij, 1002 geloof ik. Nou, dat was...
Was niet best?
Dat was niet best. Nee.
Dat was Joost Kors, hè? Die natuurlijk vorig jaar enorm goed gereisd had.
Heel goed, heel goed.
Verdiende natuurlijk een startnummer, maar ja... dat is lullig, hè? Als je dan die favoriete rol een beetje hebt en uiteindelijk valt het dan tegen omdat je gewoon weinig gedaan hebt.
Ja, het was meer gaan rappen en zo.
Ja. Maar ja. Zonde.
Dan moeten we het nog hebben over het opstappen van Koen.
Nou, dat is wel een
ik weet niet of jij dat filmpje gezien hebt.
Ja, ik heb dat filmpje zeker gezien. Dat is ook wel een onderwerp met dingen die je zeker niet moet gaan doen voor het eerst in een wedstrijd. Dat je dat ook van tevoren moet gaan trainen. En dat is onder andere je schoenen alvast op je fiets zetten met een elastiekje. Dat gaat sowieso al vaak mis. Dan moet ik zeggen dat het bij mij ook wel eens misgaat. Maar als je dat ook niet traint, dan zie je dat het toch wel gevaarlijk wordt. En ook voor je mede-atleten die erachter zitten.
Dan nog even de battle. Ik hou me afzijdig, want ik ben trainer van hun allebei. Maar wat vond jij daarvan?
Ja, discutabele battle. Daar hebben we natuurlijk een aantal weken over gehad. Hè. Dat was de battle tussen Barry en Barry Doper en Koen Dijkman, de buurman. Voor een bedrag van €500. Koen kwam goed uit het water. Die kwam samen met Barry en met jou uit het water. Dus die had goed gezwommen. Vervolgens op de fiets. Ja, die waren natuurlijk alleen maar bezig met elkaar. Omdat natuurlijk dat grote geldbedrag erop stond. En wat kreeg je dan? Ja, daar kreeg je natuurlijk dat ze er bijna in het wiel zaten. Continu. En op een gegeven moment kreeg Barry dus een blauwe kaart. Er was een beetje onduidelijkheid bij hem. Van heb ik hem nou wel of niet gekregen? Tijdens de wedstrijd heeft hij hem dus niet gepakt. Hè, die blauwe kaart. Normaal gesproken zou je dan 30 seconden volgens mij in de penaltybox moeten
Eén
staan.
1 minuut bij een kwart. 1 minuut volgens mij.
Ik dacht 30 seconden, want ze hebben. Want wat ze uiteindelijk gedaan hebben, eerst bij de finish, zeg maar, had Barry 6 minuten voorsprong of 8 minuten, ik weet het niet eens. Best wel veel op Koen. Dus in principe had Koen natuurlijk nooit gewonnen. Alleen, de jury kwam wel van, ja, je hebt je penalty niet genomen. Dus hoe gaan we hiermee om? Nu, wat ze nu hebben gedaan is die tijdstraf, zeg maar, verdubbeld. In plaats van 30 seconden hebben ze nu 1 minuut gemaakt.
Oh, zo.
Om dat te compenseren. Alleen Frans van Heteren, die in dezelfde leeftijdscategorie als Barry finishte, die had 1 minuut en 10 seconden achter Barry.
Ja.
Dus dat vind ik dan wel weer discutabel. Ik denk van ja, dat is dan wel...
Ik denk niet dat Frans dit heeft meegekregen. Ik hoop ook niet dat hij luistert.
Nou, die luistert zeker. Want die luistert altijd in de bakkerij. Dat weet ik. Dus die zal misschien nog wel protest gaan aantekenen.
Als hij Barry had zien lopen, dan...
Maar Frans die had ook een hele goede race. Want die reed niet zo heel ver achter mij op een gegeven moment. Echt goed gefietst hoor. Ja. Ook. Ja. Alleen met lopen kwam hij nog even wat tekort op Barry. Maar...
Deed ook mee in die battle in 2012, hè? De battle uit 2012.
Is dat zo, ja? Altijd wel goed, hè? Ook, Frans van Heteren.
Ja, zeker. Hij kan altijd heel goed fietsen. Zijn lopen is wel wat achteruit gegaan de laatste jaren, maar dat mag, ja.
Maar zwemt altijd goed en fietsen is ook wel sterk.
Maar even, ik weet niet of je daar klaar voor bent, maar er schijnt volgend jaar een hele, hele grote Move the Limit groep naar...
Ja, ik begreep het inderdaad. Nou, superleuk. Ik denk dat wij ook met een hele grote groep naar,
Gent.
In Gent gaan racen. Dus dat is alleen maar leuk, toch? Dat laten we er een mooi feestje van maken.
Als jij heel even kijkt naar de battle dan tussen Barry en Marcel, wat zeg jij dan?
Goh.
Hoeveel blauwe kaarten gaan er vallen? Laten we daarmee beginnen.
Maar dat is wel een hele leuke battle.
Denk ik ook wel, eigenlijk. Ik denk dat het een hele leuke battle is.
Ik denk dat het op dit moment, want Marcel die... die fietst ook nog wel veel. Hè. Barry die fietst natuurlijk niet zo heel veel meer. Dus dan zal Barry echt wel weer wat meer moeten gaan fietsen. Wil hij dat niveau halen? Dus op dit moment zou ik zeggen Marcel. Maar ik denk als Barry zich daartoe... dat hij daar echt werk van gaat maken, zeg maar, de komende tijd. Dan kan het echt wel spannend worden. Want in het verleden, ik denk de laatste halve... voor mij was het in 2022 dat ze al bij de Horen hadden gereest. Toen won Barry nog. Op de halve.
Ja, maar dat is wel een tijdje geleden.
3 jaar geleden.
Toen heb ik Marcel eigenlijk niet kunnen zien op de foto's, want hij zat de hele tijd achter jou.
Ja, die was ook aardig aan het steden. Daar hebben we nog foto's van, ja.
Hey, nu we het toch even over regels hebben, laten we dan gelijk even naar dat onderwerp gaan. In de T100 French Riviera, Hayden Wild.
Ja.
Hele grote schoen in discussie. Ik leg even uit kort wat er gebeurd is. Hayden Wild liep op nieuwe Essex schoenen. De Essex Metaspeed Ray. Dat zijn schoenen die nog niet verkrijgbaar zijn in de winkel. Dat worden ze wel. Sam Long en hij liepen er al op de T100 in Londen.
Ja.
Nou is het zo dat je bij T100 die staan prototype schoenen toe. Mm-hmm. Wat eigenlijk een dom idee is, want dan krijg je natuurlijk gekke regels. Maar die schoen is uit de prototype gegaan en is nu een retail schoen geworden. Vanaf 11 september komen ze dan denk ik in de winkel. Dus om 11 september mochten ze... vanaf deze datum mogen ze er dan mee racen. Hayden Wild wint die wedstrijd. En hij komt over de finish. Hij gaat zitten op dat bankje. Daar hadden we het over dat hij daar ging eten. En hij zei tegen iemand die niet in beeld was. Dus we weten niet wie dat was. Zei hij, nee, dat komt wel goed. Ik trek ze gauw uit en dan ziet niemand het. Ja. En dat was opgenomen. Dus dat was natuurlijk wel gek. Uiteindelijk komt die discussie dan op gang. Maar uit wat hij na de wedstrijd zegt, kun je wel opmaken dat hij donders goed wist dat hij ze niet mocht dragen.
Ja.
Nou, is het een beetje een discussie, moeten we hier nou wel of niet moeilijk over doen? Kijk, uiteindelijk is het een regel. Hij was er bewust van dat het niet mocht en hij gebruikt het wel. Nou is het wel gewoon een normale schoen. Hij is niet, hij is niet groter dan 40 mm aan foam. Er zit maar één carbonplaat in. Dus uiteindelijk gaat die schoen ook helemaal goedgekeurd worden. Maar het is toch... Ja, moet je dat risico nou nemen in zijn positie, weet je wel?
Hij heeft het ook helemaal niet nodig, toch?
Nee, want er schijnt ook nog een ander ding aan de hand geweest zijn. Dat hij dus een bidonhouder... je hebt dus tegenwoordig de regel dat als je een bidonhouder tussen je armen hebt, weet je wel, die op je tussen je aerobars zit, mag die niet verder dan 25 centimeter uitsteken naar jou toe. Dus je kan niet meer zo'n hele brug maken dat die echt onder je borst komt, zeg maar. Nou heeft hij die fiets waarschijnlijk ingecheckt met een brug en een bidonhouder erop waar geen bidon in zat. Die had hij gewoon op zijn frame zitten.
Ja.
En toen de wedstrijd begon, heeft hij hem meteen op die andere plek gezet.
Ja.
En dat is ook wel een smerig trucje. Dus ja, het is een heel groot ding geworden de laatste dagen. En je hebt duidelijk twee kampen. De een zegt, waar maak je druk om? De ander zegt, ja, regels zijn regels. En je bent doelbewust gewoon de regels aan het foppen.
Ja, en, wat vind jij?
Nou, ik zit wel in dat tweede kamp, ja. Ik vind wel, als jij gewoon weet dat je het niet moet doen. En nou zijn er weer andere reacties die zeggen van... Ja, luister, als hij met dit soort dingen de regels als zijn laars lapt, waar doet hij dat dan nog meer mee? Nou wil ik niet zeggen dat als je...
Nee, maar hij heeft het ook helemaal niet nodig, dat is het.
Nee, precies. Waarom zou je dat risico nemen? En ook iemand van zijn, van zijn niveau, zijn status... ja, daar verwacht je toch ook een bepaalde voorbeeldfunctie van. Dus.
Ja.
Het is ook weer een fout van T100 dat ze dat gewoon niet checken. Hè? Dat je gewoon checkt van voor de start. Kijk, bedoel, doen er maar 20 mee. Hè? Dus laat even eens goed zien.
Makkelijk, ja.
Ja.
Ja, ik ben benieuwd wat daar de consequenties van zullen zijn.
Wat vind jij ervan?
Nou, ook weer hetzelfde. Ik bedoel, de regels zijn niet voor niets. Dus in principe moet iedereen zich daaraan houden. Ook al ben je helemaal. Dus ja, ik vind ook van ja, dan maar een consequentie eraan. Zodat je ook inderdaad de voorbeeldfunctie, maar ook gewoon de standaard legt voor andere mensen. Want als je het bij hem niet doet, waarom zou je het dan wel bij iemand anders doen? Hè?
Ja, en wat zou je nu doen? Zou je hem disqualificeren, punt in, aftrek?
Ik zou hem disqualificeren, denk ik.
Ja, ik denk dat ook eigenlijk...
Dat is het meest terechte, zou ik zeggen. En dat weet je, ik denk dat hij genoeg resultaten heeft om uiteindelijk toch nog in die... ja, hij heeft niet zo heel veel, hij was natuurlijk heel lang geblesseerd geweest. Die crash heeft hij natuurlijk gehad.
Ja, maar ik denk dat hij wel genoeg heeft, net als Menno. Menno gaat ook nog, zei ook dat hij er eentje kon missen en Arizona kon.
Ja, dus in principe, als hij deze DSQ krijgt, dan kan hij alsnog eerste worden in de ranglijst.
Maar ik vind, dit was gewoon niet nodig, weet je wel.
Nou ja. Hey, naast Weesp hadden we ook nog Knokke.
Ja.
De race in België. Een halve en een Olympische afstand hadden ze daar.
Ja.
Kijken we met name naar de halve, denk ik. De grote afstand daar. Bij de vrouwen won Didi Diederiks.
Ja, met een hele ruime voorsprong, mag ik wel zeggen.
Netjes gefietst, hard gefietst. Daar het verschil gemaakt op de rest.
Het was natuurlijk niet het allersterkste veld, zeg maar.
Nee.
Maar je moet het toch maar even doen.
Precies. En ik denk dat het heel veel vertrouwen geeft ook voor... kijk, zij heeft natuurlijk Kona staan. Daar gaat ze nu volop voor voorbereiden. En dus dan is dit wel een mooie wedstrijd.
Ja, want ze heeft de afgelopen weken echt heel veel geraced, hè?
Ja. Ja.
Waarvan ik daarin denk van, ja, dan, ze heeft nog niet heel veel... volgens mij heeft ze alleen maar halves gedaan. Dus het wordt nu ook tijd om nog eventjes de puntjes op de i te zetten.
Nu zal ze een trainingsblok hebben inderdaad richting Kona. Want dat is inmiddels ook al over een maand. Hè?
Ja, vier dat weken, hard. Vijf weken. Dus... ja.
Dus dat is ook wel weer een wedstrijd om naar uit te kijken. We hebben ook nog Duisburg. Er was ook een Nederlander die het goed deed daar.
Ja, Thomas Mans. Ja, echt een geweldige race. Je kan niet anders zeggen.
Is dat een jongen die jij kent?
Ik ken hem wel. Ik heb hem vaker in de uitslagen gezien. Maar ik ken hem, niet persoonlijk. Maar ik heb wel vaker gezien dat hij hele goede uitslagen...
Wanneer heeft hij dit jaar... Was dat, dat is niet die gast van Nieuwkoop, toch? Die zo hard liep daar zo?
Nee, dat was Rick Paffen.
Oh ja, dat klopt. Die had ook laatst nog goede resultaat gehad. Oké, okay. Nou ja, goed. Heel knap om daar te winnen. We hebben natuurlijk ook wel Pim van Diemen. Die heeft daar ook wel eens hard gereden en gewonnen. Dus dat is een wedstrijd die Nederlands wel ligt, volgens mij. Heb jij die wel eens gedaan, Duisburg?
Nee. Het is ook nog niet zo'n wedstrijd die zo heel lang bestaat, maar...
Dat is in het finish in het stadion of zo, toch?
Ja.
Ziet er altijd wel heel leuk uit.
Ja, het is wel zo'n wedstrijd die altijd een beetje rond Wees-Palmere ligt. Dat is misschien ook waarom wij hem nooit gedaan hebben.
Nee, precies. Dat is ook zo.
Maar uiteindelijk 26 seconden voorsprong op de nummer 2. Maar hij liep 1:21 en reed rond de 2 uur, geloof ik. 2:01. Ja.
Het fietsen heel sterk. Zeg het lopen van niet heel sterk. Tenminste, het is wel sterk, maar is niet uitzonderlijk. Maar het fietsen is daarentegen natuurlijk wel echt heel hard.
Ja. Ja, het is ook wel snel fietsparcours. Ja. En nog even terugkomend op Knokke. Daar hadden we natuurlijk ook nog bij de mannen 2 Belgen in de top 3.
Ja.
Nummer 2 en 3, Dieter Comer en Van Viel Perijn. En die moesten er ook echt nog voor sprinten. Er zat er uiteindelijk maar 5 seconden tussen.
Oh, echt?
Dus dat was wel heel spannend.
Die Dieter Comer die heeft ook wel echt een goed seizoen. Hè? Die won,
ja, maar heel veel tweede. Terwijl hij was ook tweede in Hoorn, toch? Geloof ik.
In Hoorn had het ook heel goed gedaan. Nee, maar goed, dat is een jongen die een aantal jaar geleden... die hebben wij... Toen was hij heel lang op Lanzarote. Toen wij op trainingskamp waren, volgens mij ook daar. Die heeft het toen echt wel... Op Gran Canaria had hij toen gereden. Dat hij is echt wel van age group, zeg maar, uitgegroeid tot echt gewoon een goede, stabiele pro. Ja. Dus in dat opzicht wel leuk. En Panfiel is natuurlijk ook iemand die altijd wel goed resultaten haalt.
Ja, maar het is moeilijk. In België heb je natuurlijk nu best wel veel pro's op die lange afstand. Je hebt natuurlijk Marten van Riel, Jelle Geens, Pieter Hemerijk.
Ja.
Je hebt
Bart Arnouds nog.
Bart Arnouds, die op de lange afstand nog veel meedoet. Ja.
Je hebt tegenwoordig best wel een grote groep Belgen. Ik denk dat de selectie van België in dat opzicht wat breder is dan in Nederland inmiddels.
Bij
de mannen heb ik het over. En qua niveau, en met Marten van Riel en Jelle Geens natuurlijk echt wel uitzonderlijk hoog. Wat we in Nederland hebben natuurlijk Jurie Keulen en Menno Koolhaas. Dat zijn een beetje de twee grote namen, denk ik, in Nederland. Maar we doen het goed als kleine landjes, denk ik.
Ja, nou, Pieter had nog niet zo zijn beste dagen in de T100, maar dat komt misschien nog.
Ja, die is nog steeds nog een beetje een terugkomen van die blessure natuurlijk.
Ja.
Dus in dat opzicht moeten we hem ook de tijd gunnen, denk ik. En snapt hij ook dat het niveau gewoon enorm hoog is en dat hij... dat het misschien wel de kans bestaat dat hij nooit meer het podium haalt. Omdat het gewoon het niveau gewoon echt wel...
Heb ik bij Pieter Hemerijk vaker gehad dat ik denk van... Nou, het komt er niet helemaal meer uit. En dan ineens...
Is hij er weer.
Wordt hij tweede in Singapore.
Ik weet nog wel, toen ik in Hamburg meedeed. In Hamburg was hij ook
die hele, echt... Ja, toen was het EK ook in Hamburg,
was
een
EK,
toch?
Ja. Dus hij heeft inderdaad... Opeens kan hij ineens een hele goede wedstrijd hebben.
Hij kan het echt wel, ja. Dus...
Hey, we gaan zo nog voorbereiden natuurlijk op Almere en Nice.
En Nice, ja.
Ik kom net uit Almere. Ik had
die family relay. Ja, hoe was dat?
Ja, was heel leuk. Het was natuurlijk een beetje onstuimig vanmiddag. Hè. Dus we hadden ook een scholieren triathlon. Het zwemmen werd daar afgelast. Er werd een duathlon uiteindelijk. Maar wij begonnen om 5:00 en wij mochten dus wel zwemmen. Maar ik deed het dus met mijn kinderen van 9 en van 11. En het water was... best wel koud, dus rond de 17,5 graad. En best wel choppy ook. Dus ik hield mijn hart een beetje vast, voornamelijk voor de kleinste.
En ze hebben jouw zwemgenen ook natuurlijk.
Ja, dus in dat opzicht hebben ze niet het talent van hun vader. Of tenminste, nee. Nou, ik heb ook niet van hun moeder. Dus dat maar dus ik begon, nou dat ging allemaal prima. Toen Mila, mijn oudste dochter, die kwam er ook goed doorheen. En uiteindelijk Fenna, de jongste, die ging zwemmen. Ik was echt super trots dat ze die 400 meter volbracht. Maar die kwam helemaal onderkoeld uit het water. Die was helemaal van het padje af.
Ja, ze vond zelf dat ze niet onderkoeld
was.
Nee,
maar die zat helemaal te trillen. En die had de fiets nog gepakt. Dus ze kwam met de fiets naar ons toe. En ze zegt, ik ben helemaal duizelig. En ze fietste zo recht door het hek heen. Ik zeg, ja, maar Fenna, stop even wachten. Even rustig. Ik zeg, hoe gaat het goed? Nee, ik ben duizelig. Het gaat niet. Ik zeg, nou, wacht dan eventjes. Neem even wat eten. Wacht gewoon even. En dan ga dan door. Want ze moest gewoon warm worden. Want ze was helemaal koud. Maar ja, goed, ze begon met fietsen, maar kwam na 1 kilometer alweer terug, want het ging gewoon niet. Ik zeg, nou, ga nog die 2 kilometer lopen, dan word je in ieder geval warm, ga ik meelopen. En uiteindelijk hebben we het toch voorbracht, dus dat was leuk. Het is gewoon leuk om dat met je kinderen te doen.
Ja, ik vind het ook bijzonder dat je dat allemaal zelf kan doen als jij overmorgen zelf voor een hele start. En er komt gelijk een excuses bij dat we deze podcast nemen we een beetje laat op, omdat we zo naar de voorbeschouwing gaan voor Almere en Nice. Dat had alles te maken met de Almere specials waar we gasten ontvingen. En die gasten kunnen op bepaalde dagen wel en op bepaalde dagen niet. Dus we hebben onze planning een beetje om moeten gooien. Dus het is nu het is al 10 uur geweest, 's avonds, op donderdagavond. En we zijn deze podcast nog aan het opnemen om te zorgen dat die morgen nog te beluisteren is. Maar als ik zaterdag mee zou doen in Almere, ik zou echt mijn shit verliezen. Als ik
dat weet ik, maar zo gaat het bij mij altijd. En ik vind zo'n weekend moet je ook er gewoon een beetje van genieten. En ik doe dat ook. Ik vind het gewoon leuk om mijn kinderen dit mee te geven. Zodat ze. Die meiden zijn gewoon heel super trots op dat ze het volbracht hebben. En
zo'n medaille. Dat is ook mooi. Maar jij maakt je er gewoon niet zo druk om.
Ik maak me niet zo druk om. Nee,
ik heb dan altijd van. In die laatste week moet alles gewoon kloppen, weet je. Ja.
Nee, dat begrijp ik wel. Alleen ja, daar heb ik niet zo moeite mee.
Je bent wel alvast met je carboloading begonnen. Wat heb je gegeten net?
KFC. Dus in dat opzicht goede eiwitten. Goede eiwitten genomen. En dan morgen misschien
Bordje pasta. Zou ik wel doen.
Dus Okay.
Okay. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door AG1. Onze dagelijkse Nutriënt Boost. 1 scoop bevat meer dan 70 zorgvuldig...
70?
Ja, 70 zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Waaronder vitamine, mineralen, vezels en probiotica uit gecontroleerde omstandigheden. Dus alles wat echt telt in 1 routine.
Zo.
Ja. Wij nemen AG1 elke ochtend en merken dat het ons helpt ons energie op peil te houden en vermoeidheid te verminderen.
Je ziet er ook goed uit, Stef.
Dankjewel. Daarnaast ondersteunt het onze spijsvertering, helpt het ons ongefocust te blijven door de dag heen en bevat het ook 5 klinisch onderzochte stammen van goede bacteriën.
Kijk.
Die gemiddeld meer dan 10 keer zoveel van gunstige bacteriën in de darm hebben laten zien.
Dat zijn nog eens teksten.
Nee, maar kijk, wat AG1 nou echt bijzonder maakt, is het is gebaseerd op 15 jaar onderzoek en onderbouwd door 4 klinische studies.
Kijk.
Daarbij is het onafhankelijk getest en gecertificeerd door onder andere Informed Choice en de Keulenlijst.
Mm-hmm.
Zodat je dus zeker weet dat elke batch wordt gecontroleerd op verontreiniging, allergenen zoals melk, ei, pinda's en gluten.
Poh. Ja, dit is niet gesponsord dit, toch?
Nee. En er is dus nu een speciaal aanbod. Ontvang je bij je eerste abonnement 5 gratis travel packs en een flesje vitamine D3 plus K2. Dus niet 1, niet 2, niet 3, zelfs niet 4, maar 5 gratis travel packs. Bovendien
kan je ook travelen.
Daar kan je op treffelen. Bovendien zit er dus ook een 30 dagen niet goed geld teruggarantie zonder contract of centkosten. Dus Wes, je loopt geen risico.
Geen risico. Okay.
Alle details over de gezondheidsvoordelen van de afzonderlijke voedingsstoffen vind je via de link in de show notes. Dus wil je AG1 zelf ervaren? Kijk dan in de show notes voor de link.
Ik zou het wel weten. EK Long Distance in Almere komende zaterdag en we gaan vooruitblikken op de vrouwenrace. Gaat het een spannende wedstrijd worden, Stef?
Ik denk het niet.
Jij hebt net even geoefend op de uitspraak van sommige namen. Hè? Want het zijn namen die wij nog niet zo heel vaak gehoord hebben.
Zal ik er 5 doen en dan doe jij er 5?
Dat is goed.
Oké, doe ik Els Visser, Helene Moes, Maaike Voren, Diewertje Baks en Dieske Kruiselbrink. Dan ben jij.
Oké. Dan hebben we Marta Lagovnik. Dan hebben we Daisy Davies. Dan hebben we Simona Krivankova. Dan hebben we Tina Poilalainen. Antonia Milovski. Vanessa Pereira, Margriet Elvers, Liene Bonde en Christine Liepold.
Ja, dat vind ik niet eerlijk. Je hebt alle makkelijke genomen.
Nee, dat zijn over het algemeen best onbekende namen. Hè? Als we kijken naar de buitenlandse namen.
Dat is een beetje de strekking. Dat inderdaad, die lijst... Ik heb er een aantal wel teruggezien in uitslagen, maar dit zijn dus niet...
Nee.
Namen waar Els van gaat schrikken.
Kunnen wij heel snel zeggen dat er maar 1 naam, zeg maar, topfavoriet is komende zaterdag bij de vrouwen?
Ja.
Ja.
En dat is dus nog extra jammer, dus dat Marlene niet start. Want dat was wel echt een vette battle.
Was vandaag
geweest.
Wel in Almere trouwens. Die heb ik net nog gezien.
Ja. Nou wil maar... ik er wel even bij zeggen. Het, je bent net in Almere geweest. Het waait. Het is onstuimig.
Ja, omstandigheden gaan een hele grote rol
spelen. Els is niet de zwaarste. Dus nee. Met heel veel wind op de fiets heeft dat echt wel invloed. Maar ze is natuurlijk wel een hele sterke fietser.
Ja. Ja, nee, dat gaat echt wel een rol spelen. Ze voorspellen nu windkracht 4-5 op de dij, in de polder natuurlijk. Wel met de dijk richting de Leestad heb je hem mee.
Ja, voorlopig is het nog zuid-zuidwest, dus dat is gunstig.
Dat is gunstig, maar je hebt hem natuurlijk op bepaalde plekken ook wel fors tegen.
Ja, zeker op de terugweg als je die polder doorsteekt.
Ja. Hè? Ja. Dat gaat wel een hele grote rol spelen. Maar in die zin denk ik inderdaad dat Els daar wel, wel groot favoriet is. Kan niet anders wat zeggen. Denk jij dat de andere Nederlanders een rol van betekenis gaan spelen?
We gaan een aantal andere Nederlanders zeker zien. Zoals Maaike Voren zal wel redelijk vooraan uit het water komen. Ja. Is ook een sterke fietser. Dus daar ben ik toch wel benieuwd. Het wordt haar eerste hele, dus daar kunnen we verder niet te veel van zeggen. Maar wel benieuwd hoe ze het gaat doen. Ja. Ja, en datzelfde geldt natuurlijk voor Dieske. Diewertje hebben dit jaar in rood gezien, geloof ik.
Ja.
Was ze uitgestapt wel, geloof ik. Dat had ze niet de beste dag.
Klopt.
Maar,
in Epe ook uitgestapt door volgens mij...
Ja, pech met de fiets, geloof ik.
Ja, dus nog niet een topseizoen.
Nog niet een topseizoen. Dus misschien kan ze er nog wat moois van maken. En Helene Moes, heb jij Helene ergens in de uitslagen gezien dit jaar? Schiet me niet.
Ja, ze had vast wel een wedstrijd gedaan. Maar...
Ja, in de Hoorn misschien.
Had zij niet Gran Canaria gedaan? Voor mij is het Gran Canaria.
Ja, dat klopt. Ja, vroeg in het jaar. Ja.
Ja.
Dus ik verwacht wel wat van Maaike. Dus in ieder geval in de beginfase van de wedstrijd. En Dieske, die is inmiddels wel slechte omstandigheden goed gewend. Dus,
Denk je dat als we dan naar podium EK kijken, denk je dat een Nederlands tintje gaat krijgen? In die zin, Els natuurlijk groot favoriet, maar voor de tweede en de derde plek?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik die andere vrouwen daar niet goed genoeg voor ken om te zeggen of ze kansen hebben op het podium. Maar ik denk wel dat het buiten Els een hele open wedstrijd gaat zijn. En dat,
Er
gaan ook mensen gewoon in de problemen komen. Misschien door de wind, misschien wel door kou, misschien wel door materiaalpech. Dus.
Nou, dat wat je nu zegt, de kou. Ik denk dat dat ook wel een hele grote rol gaat spelen. Want het water is inmiddels rond de 17 graden. Dat is al niet zo heel warm. Maar de buitentemperatuur... 's ochtends is ook nog echt wel fris, hè?
Ja, en zeker als er dan ook een flinke wind staat. Ja.
Dat gaat echt nog wel een rol spelen. Dus ik denk dat er best wel dat we nu al kunnen zeggen dat er best wel wat uitvallen zullen zijn.
Ga jij iets aantrekken op de fiets?
Ik ben wel van plan om wat aan te trekken, ja.
Ja, maar over je trui.
In dat opzicht denk ik niet.
Nee. En voor mensen die daarover twijfelen, hè, wat zou je hun adviseren?
Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om armstukken te doen.
Ja.
In die zin. Het is een beetje een... Kijk, aerodynamica is nu natuurlijk van belang. Hè. Daar moet je een keuze in maken. Dat heeft Jeffy ook gezegd. Voor de EK heb je normaal gesproken... moet je dan door iets doorzichtigs aan hebben.
Nou, de landcode moet erop staan. Dus ik had in 2017, 2018... toen mochten wij nog vrij pakjes doen. Ook bij de profs. En ik had altijd van zo'n speed top aan. Een heel strak longsleeve shirt. Waar ik ook gewoon de landcode en mijn naam op had laten drukken.
Ja.
En die dat was echt van het gladdige lycra. Dat kreeg ik heel makkelijk aan, ook als je nat was. Dus dat deed ik altijd. Ik ken ook mensen die gewoon tijdens het zwemmen al hun armstukken zeg maar op hun pols hebben. Dan is dat wel nat. En dan trekken ze dat omhoog in de wisselzone. Maar toch, ook al is het nat, scheelt dat toch best wel wat. Ja. Was niet echt mijn voorkeur, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, je kan natuurlijk verkiezen om een fietsjasje aan te doen. Met lange mouwen. Maar je moet het ook weer niet te warm krijgen op een gegeven moment.
Maar ik zie dat het om 8 uur 13 graden is, om 9 uur 14 graden. Echt super koud is natuurlijk ook weer niet.
Nee, het valt wel mee. Maar goed, met regenen en met die harde wind. Als het echt volle bak regent continu.
Ja, maar zoals het er nu naar uitziet, lijkt dat nog niet echt het geval. Pas een beetje in de middag dat het...
Oké. Nou, dan, ja, dit verandert
het verandert zes keer per dag. Dus daar kan je dus ook niet zoveel van zeggen.
Kijk, als je weet dat je bij andere wedstrijden... jij hebt natuurlijk met Kasten best wel gevoelig voor kou. Dus in die zin, als je dat weet van jezelf... dan zou je natuurlijk voor moeten kiezen om wat aan te trekken. Het zou zonde zijn als je midden in de polder onderkoeld raakt. Dus in dat opzicht zou je dan voor moeten kiezen om het aan te doen. Als je weet dat je er wat beter tegen kan.
Ja, nou, ik vind het toch tof dat jij nou wel gewoon aan de start staat.
Ja, toch? Ja, ik, ah,
nee,
toch.
Nee, ik weet in Kastenleven, zei je. Stem, dat doe ik nooit meer. Nee, ja, en toch sta je er weer.
Ja, maar je hebt het weer niet voor het kiezen natuurlijk. Kijk, nee. Toen ik me inschreef, wist ik niet dat het zo kut weer zou worden. Want dat wordt het gewoon. Ja, dat kunnen we heel moeilijk, makkelijk, voor mensen het heel moeilijk over doen. Maar het gaat enorm...
Ja, het gaat niet de hele dag regen. Om te racen ik ben hier altijd heel erg dol op. Maar ik ga nu kijken, dan vind ik het toch wat minder.
Ja, maar ook veel wind, hè, Stef? Dus,
ja, maar dat is ook fijn als je... En zeker in het profveld, als je dus niet van voren zwemt... dan is het juist fijn als er veel wind staat. En als je dan ook nog uit een ongunstige hoek komt... Dan is het al heel gauw iedereen voor zichzelf.
Nee, dan heb je het over de
pro. Dan komen de sterkste wel naar voren.
Maar als je met de gemiddelde agegroep... die vinden dit gewoon kut. Laat we eerlijk zijn. Dus in dat opzicht worden het niet hele lekkere omstandigheden.
Jij maakt nog niet echt reclame voor de wedstrijd, Wes. Je moet iets harder je best doen.
Nou ja, reclame voor het weer. Nee, ja goed, dat is toch gewoon zo. Dat is de realiteit. Het kan niet altijd 30 graden of zo'n 25 graden zijn. En nu hebben we een editie wat gewoon qua weersomstandigheden niet ideaal zijn.
Nee.
Dat is gewoon wat het is.
Maar ik denk dat het ook nog veel slechter had gekund. In ieder geval wordt er nu vandaag al gezwommen in het weerwater. Dus dat zal zaterdag ook gewoon het geval zijn.
Ja, ik hoop dat ik... Dat ik niet ziek word morgen. Maar het zal wel meevallen.
Ben je geschrokken van die golven?
Nou, Almere is meestal wel redelijk rustig water.
Ja.
Dat gebeurt niet zo heel vaak zoals het er vandaag uitzag. En ik denk dat in de ochtend ook wel zo zal zijn zaterdag. Dus in dat opzicht zijn dat niet zwemomstandigheden waar ik heel erg blij van word. Maar goed, ja. We moeten het er maar mee doen. Het is niet anders.
Nee.
Dus als mijn dochter het kan, dan zou je zeggen dat ik het ook wel kan, toch?
Podiumpje mannen, vrouwen?
Ja? Voor de EK of NK? EK, gewoon overal wedstrijd.
Overal, ja, overal.
Oké. Bij de mannen beginnen?
Ja.
Dan zeg ik nummer 1. Ik denk dat Pim van Diemen gaat verrassen. Of verrassen. Ik denk dat hij het eindelijk een keer echt waar gaat maken in Almere. Ik sprak hem vandaag, hij zat er lekker in.
Die gaat winnen?
Pim van Diemen, nummer 1.
Oké. Okay.
Nummer 2, Tristan Olij. En nummer 3, Milan Brons. Dus een totaal Nederlands...
Totaal Nederlands podium ga je voor. Oké. Okay. Ja. En bij de dames?
Bij de dames, Els Visser. Die Klakinova, hoe heet ze?
Kirvankova.
Nee, bij die vrouw heb ik... Ja, die buitenlanders, die ken ik inderdaad gewoon niet zo goed. Dus ik denk dan dat ik dan gewoon voor de vrouwen, voor de Nederlanders ook ga. Nederlands podium. En dan zou ik zeggen op 2 Dieske Kruisbrink en 3 Maaike Forum. Zou ik zeggen.
Ik ga bij de dames voor Els, dan Marta Lagonik en als 3 ook Dieske Kruisbrink, ja.
En hoe kom je bij die tweede? Omdat het lekker klinkt? Of? Geen idee.
Nee, let op mijn woorden.
Nou ja, dat is een open wedstrijd, denk ik. In die zin voor nummer 2 en 3. Maar goed, het gaat wel weer. Het zag er allemaal weer in Almere wel weer perfect en mooi uit. Het is toch wel echt wel een wedstrijd wat staat.
Zeker.
En als je daar dan weer rondloopt, dan begint het toch wel weer te kriebelen. Dus dat gaat weer een fantastische dag worden, denk ik.
En ik bij de mannen... Leuk dat je het vraagt.
Ja,
ga de... ik voor Tristan op 1.
Ja.
Ik ga voor Mikel Ugarte Ramos op 2. En Will Draper op 3.
Ja. Nee, ja, dat Will Draper is inderdaad. Nee, goeie. We hebben ook Will Grace. Die ook wel echt goed deed onlangs in zijn eerste hele.
Maar we hebben ook Wojciech Kopiczaszynski.
Ja, dat schijnt ook een topper te zijn.
Dus daar ben je ook niet zomaar vanaf.
Ik heb geen idee. Maar,
en de rest van de mannenrace hebben we natuurlijk al voorbeschouwd in de podcast met Milan. Dus,
ja, Tristan die wordt echt gebombardeerd als topfavoriet.
Ja, maar heeft hij het ook zelf nagemaakt, hè?
Want?
Als, ja, hij ging zeggen dat hij het Nederlands record wilde aanvallen, toch? Zei hij dat niet? Dat hij het record van Menno wilde aanvallen?
Ja, dat heb ik vernomen, ja, van mensen die dat zeiden inderdaad. Dat is nogal wel, dat is nogal een uitspraak inderdaad. En zeker met deze omstandigheden gaat dat niet zomaar...
Nee, maar kijk, dat moet je er ook meteen bij zeggen. Door de omstandigheden zal dat waarschijnlijk niet lukken. Maar dat hij gewoon echt voor de winst gaat en voor niks minder. Dat straalt hij ook wel uit. Ja, de een kan daar beter mee omgaan dan de ander. Blijkbaar doet het hem niet zoveel.
Nou, hij heeft natuurlijk in Hoorn goed gereest. In Nieuwkoop natuurlijk gewonnen. We hebben hem in Epe zien winnen. In echt wel goede tijd.
Hij is gewoon hartstikke goed. Hij deed natuurlijk ook al 7:49 in rood.
Ja.
Rood wel, wel met nog wat jojo's. Maar, in Hoorn was hij supersterk. Dat hij dan alleen die blauwe kaart gehad, maar... Joost mag weten waar dat gebeurd was.
Ja, nee, ja, goed. In die zin...
Maar hij is gewoon supersterk, weet je. Hij fietst gewoon goed, hij zwemt momenteel goed. En zijn lopen is ook echt in orde. Dat zag je ook in Epe.
Nee, dat zijn zwemmen nog het minste onderdeel is.
Ja, in Almere, zeker als het dit weer is... dan komen de sterke fietsers echt wel naar voren.
Ja, nee, dat zal zo zijn. Maar goed, dan heb je ook nog zo'n Kalin die natuurlijk...
Ja, die kan de wedstrijd wel echt...
Beïnvloeden.
Hè?
Pim van Diemen is ook echt een hele goede fietser. En ik denk dat Pim van Diemen qua fietsen... misschien, ja, ik denk dat normaliter dat hij beter fietst dan een Tristan.
Ja, kijk, ik denk dat als je achter Kalin het water uitkomt, dan dat je dan een probleem kan hebben. Want die gaat een trein krijgen en dan gaan steeds meer mensen instappen. En als jij daarachter zit en je bent er niet op tijd bij, dan kan je nog wel heel moeilijk gaan krijgen.
Ja. Ja.
Maar goed, we gaan het zien. 4 oktober 2025 om 3:00 vindt er een triathlon wisselclinic plaats op de vliegbasis in Twente. Wordt mede mogelijk gemaakt door Woest en Triathlon Insight. Dieske Kruiselbrink is erbij, Evert Scheltinga en Niek Heldoorn. Dus wil je beter dan Koen Dijkman op je fiets kunnen stappen? Kom dan naar de Wisselclinic op de vliegbasis in Twente op 4 oktober.
Ja, die Wisselclinic, nou, die zal in principe ook voor Koen dan goed zijn, zou ik zeggen, toch?
Ja, zeker. Ja.
Nee, maar zeker, dat is al een belangrijk onderdeel. Hè. We focussen ons vaak op zwemmen, fietsen en lopen, maar die wissels... Ja, goed, daar kan je ook gewoon tijd mee winnen.
De vierde discipline, hè?
Ja. Als je zag de wisseltijd in Wees bijvoorbeeld, er zat best wel wat tijd tussen. Als je daar al een halve minuut kan winnen op je concurrent, ja.
Ja, dus je moet leren opstappen, maar je moet ook leren hoe je je fiets moet terughangen.
Nou ja, in mijn geval was dat niet zo... dat kwam omdat ik kapot was. Maar in die zin kan je daar best wel wat tijd op verliezen, maar je kan er ook tijd op winnen. Ben jij een beetje goede wisselaar?
Over het algemeen wel, ja. Ik maak daar weinig fouten in. Ik probeer het ook niet te snel te doen.
Train je dat dan ook? Of niet echt? Ook gewoon ervaring?
Ik heb dat wel heel lang getraind. Zeker toen ik korte wedstrijden deed. Maar nu heb ik zoveel wedstrijden gedaan dat het gewoon
uit ervaring
is. Ik loop wel altijd, als ik een wedstrijd doe, loop ik echt altijd de wisselzone echt door. Zoals ik hem ook in de wedstrijd. Dus als ik dan mijn fiets heb opgehangen, ga ik naar de uitgang van het water. En dan probeer ik ook echt, kijk altijd wel even hoe ik hem moet lopen. Dat ik niet misloop, zeg maar.
Ja. Hey, dit weekend, we hebben een prachtig triathlon weekend voor de boeg. We hebben op zaterdag natuurlijk Almere, maar we hebben zondag natuurlijk die grote wedstrijd WK Ironman in Nice.
Ik ben heel blij dat Almere op zaterdag is en die andere op zondag.
Ja, daar kunnen we het allebei voor.
Precies. En ook voor de mensen die Almere starten.
Ja,
lig je zondag lekker met je kleedje op
heerlijk
de bank.
Heerlijk. Daar kan ik nu al naar uitkijken, weet je dat? En dat is natuurlijk ook de laatste keer dat het in Nice gaat plaatsvinden. Want volgend jaar zijn de WK's natuurlijk gewoon weer op Hawaii. Ik ben zelf vorig jaar in Nice geweest. Dat was echt een mooie, leuke stad. Prachtige wedstrijd, prachtige parcours daar zo. Maar als ik eerlijk ben, ben ik ook wel weer blij dat het gewoon op Hawaii is, eerlijk gezegd. Dat is voor mij toch wel de iconische plek om daar een WK te houden. En Nice, kijk, wat er in Nice was. Nice is zo'n grote stad. Dat waarschijnlijk 80% van de inwoners van Nice helemaal niet weten dat het WK Ironman daar plaatsvindt. En op Hawaii heb je dat. Hè? Iedereen is daarvan op de hoogte. Iedereen weet dat. Het is iets groots. Je ziet alleen maar atleten rond fietsen, rondlopen. En dat was in Nice, mijn gevoel, was dat in Nice gewoon een stuk minder.
Ja, wat ik alleen een beetje heb met altijd hawaai. Vroeger had je het WK 70.3. En dat, trouwens, dat heb je nog steeds. En dat wisselt ook nog steeds. Maar dat was vroeger altijd in Las Vegas een tijd geweest.
Ja.
Waar het ook heel warm is. En dat verplaatst nu. Maar doordat het verplaatst, hebben wel meerdere atleten de mogelijkheid om zo'n wedstrijd te winnen. Want er zijn altijd atleten die heel goed zijn in Europa en niet zo goed op Kona. Bekend voorbeeld misschien wel Marino van Hoenakker. Die heeft 6-7 keer klaagvoet gewonnen. Kona kreeg die nooit voor elkaar. En zo zijn er nog een aantal die...
Dat is dan weer het nadeel inderdaad. Maar goed.
Maar het is wel mooi voor de sport als het gewoon weer op één dag is. En de mannen en vrouwen racen tegelijk. Dat ja, vooral. Dat vind ik leuk. Weet je, want het zal gewoon zijn dat sommige mensen niet nu naar de mannenrace gaan kijken. Of niet naar de vrouwenrace op Kona. Ja. En dat is gewoon jammer. Ja. Maar goed, om de uitspraak die ik net deed van hè, dat het zo niet zo'n heel ander parcours is. Zal ik even de top 5 van Nice opnoemen van 2 jaar geleden?
Ja, dat is een goeie.
Toen won Sam Laidlow.
Ja.
Patrick Lange 2e. Magnus Dietleff 3e. Rudy van Berg 4e. En Leon Chavalier 5e.
Oh ja.
En Kona vorig jaar? Lange 1. Dietleff 2. Rudy van Berg 3. Leon Chavalier 4. En Menno Koas 5. Dus 4 van de 5 staan op beide parcoursen in de top 5.
Precies.
Van al die toppers die aan de start staan.
Dat is wel knap, überhaupt al. Hè?
Ja, maar dus zoveel zit er dan waarschijnlijk dan blijkbaar toch niet tussen.
Terwijl dat fietsparcours in Nice
totaal anders.
Totaal anders.
Die wedstrijden zijn totaal anders. Maar het is wel heel opvallend dat deze mensen 2 keer naar voren komen.
Ja.
En verklap ik misschien al iemand in mijn podium straks. Maar Rudy van Berg wordt echt vaak onderschat.
Ja.
Volgens mij heeft hij een Franse... Hij is Amerikaan, maar voor mij heeft hij een tijd in Frankrijk gewoond. Of van zijn vader. Hij kent het in ieder geval heel goed daar, in Nice.
Ja, dat...
Dus daar verwacht ik wel veel van.
Ja, kijk, het is natuurlijk een lijst. Hè. Als we die lijst een beetje doornemen, dan zitten daar gewoon eigenlijk... Ja, dat zijn alle grote namen, die zijn daar. Je hebt een Patrick Lange, die de titelverdediger is natuurlijk. Een Dietleff komt, Rudy van Burg, Leon Chavalier, Laidlow... Gustav Iden, Christian Blumenfeld, Christian Heugenhaug, Matthew McGuard, Sam Long, Jan Stratman, ja, Martin van Riel natuurlijk, de grote, toch wel een van de kanshebbers, denk ik. Jonas Schomburg, die ik hoop hoog in mijn lijstje heb staan.
Ja, die gaat ook zeker meedoen.
Daniel Beckegaard, Leiferman.
Weinig van gezien van Beckegaard dit jaar, denk ik.
Ja, sowieso de laatste jaren vind ik niet zo... Niet heel veel. Joe Skipper natuurlijk. Het wordt weer een fantastische wedstrijd, denk ik ook weer, Nice. En ik vind het best lastig om daar wat zinnigs over te zeggen, wat het uiteindelijk de uitslag zal zijn.
Ja, even een paar dingen van die lijst die ik net opnoemde. Dus de top 5 van de afgelopen keren. Daar stonden dus geen Nooren bij.
Nee.
Maar daar verwacht ik nu wel een hoop van.
Ja?
Ja. Als je Frankfurt hebt gezien, 3 Nooren in de top 5.
Ja.
Die echt heel hard van achteren op kwamen lopen. Christian Blumenfeld ziet er ook scherp uit. Volgens mij is hij ook kilo's afgevallen.
Ja, dat zag ik, ja.
Dat heeft hij vaker gedaan en het is ook niet altijd goed gegaan. Dus het is voor mij de vraag of dat hem positief gaat helpen of niet. Nice is natuurlijk wel een parcours met veel hoogtemeters. Dus ik denk ook dat de reden is dat ze dat gedaan hebben. Maar als je, ik weet niet of je hem op Strava volgt, maar als je die looptrainingen ziet, dat is echt niet normaal. Patrick Lange. Kijk, je kan hem elke keer wegstoppen, zeg maar. Maar hij loopt altijd goed. En je moet hem echt op voorsprong van de fiets komen en ook sterk lopen om hem voor te blijven. Dus hij zal zeker van achteren komen. Maar ik denk dat heel veel lopers het niet zo ver willen laten komen. Dus ik verwacht heel veel van Christian Blumenfeld in ieder geval. Wat ik in Frankfurt heb gezien, dat was echt fenomenaal, toch?
Ja, nee, dat kunnen weinig atleten, denk ik. Maar wat, als we het hebben dan over jouw top 3, wie verwacht jij in Nice?
Ja, ik zet Blumenfeld wel op 1.
Ja.
Blumenfeld, dan blijft het even stil. Ja. En ik zet Ik zet... Ja, ik zet... Ja, ik twijfel een beetje of Sam Laidlaw een goede wedstrijd gaat hebben. Dat vind ik een beetje lastig.
Je zei dat in Kona vorig jaar natuurlijk begon uitstekend, hè, met een ontiegelijk hard fietsonderdeel. Maar klapte daarna helemaal in elkaar met het lopen.
Ja, maar hij... Hij won natuurlijk in Nice 2 jaar geleden.
Ja, en rood heeft hij fantastisch gedaan.
Hij kan heel goed ook in die bergen fietsen. Hij kan goed met zijn fiets omgaan. Rood was geweldig. Hij heeft daarna die in Engeland nog gewonnen, Leeds.
Ja.
Waar hij ook gewoon oppermachtig was. Dus hij lijkt wel weer helemaal terug. Dan vraag ik me alleen wel af of die 2 wedstrijden iets te veel van hem hebben genomen.
Mm-hmm.
Maar ik zet Laidlaw wel op 2 en ik zet Rudy van Bergen op 3.
Oké. Okay. Toch wel wat...
En daarmee denk ik dus dat Ditlev niet een geweldige race gaat hebben. Ik vind sowieso dat hij niet zo'n super seizoen heeft.
Nee, Frankfurt was natuurlijk een beetje een rare wedstrijd voor hem. Hè, waar hij natuurlijk gezeik kreeg met de jury. Lag goed in de wedstrijd.
Ja, maar die de Noren en Ditlev en ja, Lange doet dat sowieso niet. Maar, en Laidlaw ook natuurlijk. Dat zijn wel allemaal atleten die T100 het hebben afgezegd voor dit. Hè?
Ja, nee, dat klopt. Die focussen zich totaal hierop. Ja, als ik dan kijk naar de top 3, dan ga ik denk ik wel een beetje een, misschien wel een wat uitzonderlijke namen zeggen misschien. Maar ik denk dat Jonas Schomburg een hele grote kans heeft om daar het heel goed te doen. Ik vond hem in Frankfurt echt enorm goed. Uiteindelijk had hij wat met zijn fietsen, die brak hij zijn stuurtje volgens mij af ook. Maar ik denk wel een atleet die onder die omstandigheden heel goed kan fietsen. Is een goede fietser en dat heb je echt wel nodig.
Ja, hij deed toen de week daarna rood mee. Rood. En toen werd hij 2e, geloof ik.
Ja, ja dus dat is echt een man. Die komt natuurlijk van de korte afstand, maar die kan op ontzettend hard fietsen.
Zwemt sowieso van de kop. Dus we gaan hem sowieso zien aan het begin van de wedstrijd.
Ja, nummer 2.
En dat kan dus ook, hè, want Laidlaw zwemt natuurlijk ook echt vooraan.
Ja.
Als die 2 samen weg zijn, prettige wedstrijd.
Nummer 2 zeg ik Martin van Riel. Dat zou ook iemand zijn die vooraan redelijk uit het water komt.
Ja, maar die heeft dus wel die T100 circuit gedaan.
Ja.
En best wel veel. Dus ja.
Dus daar verwacht ik een hoop van. En dan derde denk ik inderdaad het Blumenfeld. En als outsider die het altijd wel goed doet. Ook bij Ironmans, maar ook bij WK's. Is Matthew McGrath. Dat vind ik altijd. Die is ook een atleet die altijd vooraan uit het water komt. En die altijd... Ja, de wedstrijd wel een beetje maakt. Hè? Ook op de fiets gewoon probeert mee te gaan. En dan moet hij gewoon een hele goede dag hebben met lopen. Soms flikkert hij helemaal in elkaar en krijgt hij kramp overal en ergens. Sterker nog, na het zwemmen gebeurt het nog wel eens. Dus als hij een hele goede dag heeft, dan kan hij echt wel hoog gooien, denk ik.
Ja, ik heb als Dark Horse nog Arthur Horsot. Daar hoor je niet veel mensen over. Hij heeft natuurlijk ook Embrum een keer gewonnen, Lanzarote gewonnen. Die is gewoon ook heel sterk in de bergen. Kan ook heel goed afdalen. Ja. En dat is mijn dark horse, zeg maar. Die niet veel mensen misschien zullen hebben.
En wat verwacht je van Gustav Iden eigenlijk?
Ja, vind ik moeilijk. Hij was natuurlijk in Texas was hij al heel redelijk. In Frankfurt was hij al een stuk beter. En ik verwacht dat hij nu nog beter is. Ik zie alleen niet dat hij van Blumenfeld gaat winnen, zeg maar.
Nee.
Dat heeft hij natuurlijk in Kona wel gedaan, 3 jaar geleden. Ja. Maar,
Lastig in te schatten.
Lastig in te schatten. Hij kan zomaar eens verrassen. Hij is ook een keer wereldkampioen geworden in Nice op de halve afstand toen. Hè, 2018 of 2019, geloof ik. Ja. Loopt ook gewoon goed. Maar weet je, dat ook als je nogmaals naar Frankfurt, weet je wel. Blumenfeld loopt daar gewoon 2:30 van de fiets af. Je ziet, het kost hem bijna geen moeite ook. Die is zo constant momenteel. Dus ja.
En de andere Noor, Casper Storms, is natuurlijk ook wel een naam waar we op moeten letten.
Zeker, ja. Maar deed het ook gewoon heel goed in Frankfurt. Zat ook in die top 5.
Ja. Maar al met al, het is gewoon een lijst met enorm veel topatleten.
Die andere Noor, Christian Gru, die we ook in de podcast hebben gesproken. Die is naar de Norseman iets te snel begonnen met trainen. Een flinke blessure gehad.
Is
eigenlijk helemaal niet meer aan trainen toegekomen. Hij is nu sinds 2 weken weer een beetje begonnen. Dus het was niet helemaal wat hij ervan verwacht had. Dus Christian Heugenhaug, net vader geworden.
Oh ja?
Anderhalve week geleden. Dus die...
Was ook wel een man in vorm, hè?
Zeker, en dat kan, ik bedoel, anderhalve week geleden, dan kan je nog niet heel veel papa-schade hebben, zeg maar, aan je nachtrust. Maar hij is natuurlijk ook al nu al een paar dagen in Nice, dus dat hij lekker kan slapen. Nou, maar dat gaat natuurlijk wel effect hebben. Het is sowieso afleiding.
Ja, weersomstandigheden in Nice zijn rond de 25 graden. Een redelijke wolkje ook, dus niet volle zon.
Dus dat valt heel mee, want ik zag echt mensen met heat preps voor Nice.
Ja.
Ik weet niet of je gezien hebt wat Brian van Rutte allemaal gedaan heeft op de fiets.
Ja, nee, zeker. Die had,
Ik denk dat die dag dat hij in de Sahara moest racen. Maar het lijkt redelijk mee te vallen. Nou is daar, er is daar wel veel zon.
Nee, maar we hebben een laatste editie gehad van Nice gehad, hè?
Ja, maar die is wel echt in de zomer, hè?
Ja, precies. Maar die was echt heel
bloed heet. Ja.
En zeker als je dan in die bergen moet fietsen, dan ga je kapot. Maar dat zal nu wel meevallen, heb ik het idee.
Wat verwacht jij van Trevor Foley?
Die doet niet mee.
Staat wel op de lijst nog.
Klopt, maar die is volgens mij...
Oh, is hij recht van? Oké. En van, even kijken, ik had er nog eentje die ik nog even door wilde nemen. Oh ja, Sam Long, die is nu ook een hele Europese tour aan het doen natuurlijk voor die T100 wedstrijden.
Ja, daar verwacht ik niet zoveel van. Ik denk dat hij tekort komt op deze afstand in vergelijking. Die gasten die zwemmen natuurlijk al, ik denk dat het inmiddels al 10 minuten verschil hebben op het zwemmen op Sam Long op zo'n grote afstand. Dan gaat hij nooit meer dicht fietsen.
Nee.
Never nooit.
Nee, ik zag ook die vlogs van hem. Ja, vond het allemaal heel eng, al die Franse weggetjes. Ja, ik weet niet of je wel eens die Strava's kijkt van die gasten die in Amerika racen. Maar die rijden alleen maar vierkant. Alleen maar recht, hè? Ja.
Nee, maar daar verwacht ik niet zoveel van, hoor. Ik vind het knap dat hij er staat, maar...
Nee, ik ook niet. Maar ik pik er gewoon even een aantal uit om te kijken wat je ervan vindt. Wat hebben we nog meer?
Ja, we hebben nog Wilhelm Hirsch, die ook wel meedoet met die 100 wedstrijden. Ja. Die het in Frankfurt vorig jaar ook heel goed heeft gedaan. Kan heel goed lopen. Dus dat is altijd wel een naam om op te letten.
Hey, weet je wie er ook op de startlijst staat?
Nou.
Cameron Wirth.
Ja, had hij zich ingeschreven op tijd. Ja,
ik denk dat hij hier wel meedoet. Hij is wel lekker bezig, hoor. Ja, het is ook echt zo'n gekke atleet. Hè.
Maar ik denk niet dat hij daar... Dat hij daar op dit moment echt hoge ogen gaat gooien. In die zin, geen top 5. Verwacht ik niet.
Geen top 5. Ja, hij was 7e op Kona vorig jaar.
Ja.
Best goed, toch?
Nee, dat is zeker goed. Maar ik denk niet dat hij echt voor de top 5 in Nice zal gaan. Tenminste, daar zal hij wel voor gaan. Maar ik denk niet dat hij dat redt. Dit waren wel een beetje de namen waar we denk ik op moeten letten. Ik denk
wel grappig is, hij is dus 2 keer in de top 5 gekomen. En dan ga ik even checken Cameron of hij wel op de startlijst staat. Nee, Liam Chevalier, maar...
Oh, Liam Chevalier. Ja, die staat op de startlijst.
Ja, nummer 4. Maar waarom noemen we hem niet?
Ja, dat is toch een naam inderdaad die...
Hij zwemt niet zo goed.
Ja,
daarvoor die 100 races komt hij vaak echt ver uit het water.
Ik denk dat het een te wisselvallige atleet is om hem echt als...
Hij staat 2 jaar op rij in de top 5 van een WK.
Ja, op een WK, maar inderdaad die 100 wedstrijden waar hij dan wel weer...
Hij zwemt niet goed genoeg om op dat niveau mee te gaan, maar hij fietst echt goed en hij loopt gewoon heel sterk in.
Dat klopt.
Ik denk dat ook, dat vooral Chevalier en helemaal Patrick Lange...
Die haalde Menno nog in, toch?
Precies, ja. Hmm. Weet je, dat zijn nou echt atleten die gewoon heel goed tegen de warmte kunnen. Ja. En het is dus niet dat zij per se harder gaan. Alleen de rest gaat minder hard. En zij doen hetzelfde als wat ze in een Europese wedstrijd doen.
Ja.
Daarom, als je Patrick Lange... In Texas is hij ook altijd goed, ook warm, weet je wel. Maar als je hem in Frankfurt... ziet, dan doet hij dezelfde tijd als wat hij in Kona doet. Terwijl de rest veel harder gaat.
Ja.
Dus die versnelling heeft hij niet. Maar hij kan gewoon zo goed tegen de warmte. Het lijkt wel alsof het hem niks doet.
Ja.
Hij had ook altijd zijn schoenen uit zo'n coolboxje. Heb je dat wel eens gezien?
Oh, nee.
In Frankfurt had hij zo'n cooltasje voor die nieuwe Adidas Evo-schoenen. En dan zo ploep. Ja, maar dat is wel iemand om rekening mee te houden. Nee, ik denk dat Chevalier het wel goed gaat doen. Dus,
ja, en wat je net zei, je bent zo'n Patrick Lange, inderdaad. Ja, die kan ook natuurlijk een enorme goede dag hebben en ook ineens top 3 halen. Maar in principe zou ik hem... Ik schrijf hem niet op in beginsel voor top 3, zou ik zeggen.
Ik heb er nog eentje voor je. Ja. Antonio Benito Lopez.
Ook een hele goede atleet. Kan een outsider zijn, maar ook bij hem verwacht ik niet dat hij top 5 eindigt. Nee.
Jammer dat er geen Nederlanders zijn, hè?
Ja, dat is heel jammer. We hadden natuurlijk 2 jaar geleden hadden we Nick Heldon aan de start.
Waar is het misgegaan dit jaar?
Waar het misgegaan is? Nou, ik denk dat men de focus vorig jaar echt op Kona hebben gehad, hè, de gasten. En dat ze Nice niet zo aantrekkelijk vinden, dat denk ik. En dus ook niet echt daarvoor gegaan zijn.
Ja, ik vind het toch een beetje... Vooral omdat heel veel profs ook klagen dat Kona kost heel veel geld, bla bla bla. Nice kun je zo met de auto heen.
Ja, maar het is wel een specifiek parcours wat niet iedereen ligt.
Nee, dat klopt.
Dus een Menno is zoiets van, ja, maar wat heb ik daar te zoeken? Want dat parcours ligt me helemaal niet. Dan ga ik liever voor 1000 wedstrijden waar ik mezelf kan verzekeren voor volgend jaar een vast inkomen.
Ja, ja, maar nogmaals zie je dus die top 5 is hetzelfde als in...
Overigens heel jammer dat Menno daar niet staat, want vorig jaar gewoon 5e op Hawaii.
Menno heeft natuurlijk ook een blessure gehad. Hè? Dus dat,
en een bewuste keuze.
En een bewuste keuze.
Voor 1000. Maar volgend jaar op Hawaii, ja, verwacht ik een Menno dan wel weer.
Tristan heeft natuurlijk ook Texas gedaan, hè?
Ja.
Had hij daar ook niet die penalty... Had hij toch 2 penalties gehad? 2 klopt, blauwe kaarten.
Ja, die heeft dit jaar wel echt...
Hij staat daar helemaal niet bekend om. Ik kan hem ook niet zo goed voor de geest halen. Maar hij heeft natuurlijk in Horen een blauwe kaart gehad. 2 keer in Texas. En dan dat gedoe met die race ranger in rood. Dat is ook weer niet
beetje
fijn voor
de Barry Dopen van...
Ja. Nee, oké, okay, maar het spreekt niet in zijn voordeel, laat ik het zo zeggen. En dat is soms jammer. Het komt misschien ook een beetje door het zwemmen, dat hij in een... Ja, ik had het er een beetje met hem over in Epe, weet je. Hij zegt, hier kom ik uit het water en dan sluit ik aan bij een groep. En dan denk ik van ja, het is te vroeg om nu zo'n inspanning te doen, die hele groep voorbij te rijden. En dan komen we bij een bocht aan en dan zitten de gasten die 300 meter voor de bocht al beginnen te remmen en zo, weet je wel.
Ja.
Ja, maar ja, als je dat niet wil, dan moet je er toch voorbij.
Het moet zeker nog meer buiten die situaties blijven. Dat is 1 ding wat zeker is. Want ik denk dat de jury... Ja, weet je, toch krijg je... Als je dit soort dingen krijgt met kaarten... En ook dat verslag na rood natuurlijk... Hè, dan gaan mensen wel op je letten.
Ja.
Dat is gewoon de consequentie ervan.
Je krijgt gewoon een naam. Hè? Denk je dat... Dat het nog lang over Barry zou gaan in Weesp?
Nou, ik denk wel dat hij...
Juri Severin is Juri Steerin geworden in Weesp, hè?
Is dat zo?
Ja, zeker. Ja, ja.
Nou ja, goed, ja. Nou ja, kijk, Barry die is in principe gewoon een hele verre atleet, denk ik. En ik denk volgend jaar tegen de Marcel dat... Dat wordt wel echt wel een spannende, denk ik. Maar ik denk dat wel een beetje overwaait.
Jawel. Goed. Ja. Nou, ik denk dat we er zijn. Ik heb er zin in.
Ja, zeker.
Nog heel even over jou. Wat verwacht jij van jezelf dit weekend?
Wat ik van mezelf verwacht? Ik verwacht dat ik... Ik voel me goed. Ik verwacht dat ik een goede race ga hebben. In die zin dat het gewoon... Ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat het niveau oké is. Dat ik... Een goede race in principe kan neerzetten. Dus daar gaan we voor, ja.
Wanneer heb jij een goede race?
Wanneer heb ik een goede race? Als ik redelijk goed uit het water kom... en dan bedoel ik rond de 1.05, 1.06, denk ik, met deze omstandigheden. En dan fiets rond de... onder de 4.40, 4.35, 4.40, denk ik. En dan lopen rond de 3.05. Dat zou ook al heel, heel trots mee zijn.
Dat zijn mooie tijden. Dat is genoeg. En dan nog even snel wisselen.
Ja, dat zou genoeg moeten zijn. En dan snel, ja, die wissels die zijn best wel lang in Almere. Dus ja. In dat opzicht kan het net niet genoeg zijn. Maar ja, weet je, ik heb ook nog Californië staan. Hè, dus in dat opzicht moet dit gewoon een race zijn waar ik een goed gevoel uit haal.
Waar je in ieder geval niks aan overhoudt.
Ja, en ik heb ook gewoon enorm veel zin in. Het is een wedstrijd natuurlijk vlakbij. En heel veel mensen die langs het parcours staan, die kennen je. En ik hoop ook dat het weer goed is dat er ook echt wel heel veel mensen staan. Want dat maakt zo'n wedstrijd wel. Dat is
ja,
gewoon
dat
echt
is wel echt een nadeel als het dus wat minder weer is. Ik hield er altijd wel van, maar Ja, dan staan er wel minder mensen langs het parcours, hè?
Ja.
Het wordt een beetje troosteloos. Zo'n verregende expo. Dan staat iedereen maar een beetje in een poncho onder een parapluutje of een beetje onder een afdakje te schuilen.
Dat is treurig. Dat is treurig. Maar ja, uiteindelijk als atleet zijn zijn dat ook omstandigheden waarin je het is ook zonde om te zeggen van we gaan niet starten. Dus ja, je gaat eraan beginnen en dan wil je hem ook goed afmaken. En dat moet dan maar door de regen.
Ja. Hoe ziet jouw dag van morgen eruit? Kan je even beschrijven hoe laat je je fiets gaat inleveren? Of je al je tasjes al inlevert? Want daar ging het, in de Triathlon Inside Community app ging het alweer heel erg over. Mag ik mijn tasjes ook zaterdag inleveren? Of pomp ik vandaag al mijn banden op? Hoe doe jij dat?
Nou ja, wat ik doe is... kijk, Almere is altijd wel een evenement waar we met Triathlon Inside ook nog het een en ander gaan doen natuurlijk. Ook morgen weer. Maar in die zin ga ik begin van de middag richting Almere. Neem ik mijn fiets mee en dan zorg ik dat de laatste check wordt gedaan door de Q-stand, zeg maar. Daar zo. Mijn tasjes neem ik al mee, hè, dus de tasjes voor het hardlopen en voor het fietsen. Die ga ik al vullen en dan neem ik die mee. En dan kunnen we die morgen inleveren bij de wisselzone. En kijk, het nadeel is van je fiets brengen nu vroeg. Het betekent dat hij wel wat langer in de regen staat natuurlijk. Maar goed, dat regenen gaat het toch sowieso. Dus in dat opzicht kan je niet... De hond is op hol geslagen.
De hond is op hol geslagen.
Maar, dat een beetje op de tijd. Zodat ik gewoon een beetje mijn handen vrij heb daar zo. En ook nog wat. We willen ook wel wat interviews doen hè, met de pro-atleten daar zo. En niet alleen pro-atleten. Ik denk dat het ook leuk is om gewoon de age-groepers en zeker toeschouwers. En jij bent natuurlijk zaterdag ook heel de dag daar. Of in ieder geval vanaf de middag. Ik denk dat het heel leuk is voor onze socials om gewoon wat mensen te interviewen. Van ja, hoe gaat het? Wat vind je ervan? En,
ja, en wat we dus gaan doen, we live podcast gaat hem niet worden, maar we gaan wel filmpjes maken, interviews doen met mensen op parcours. Maar ook met goede agegroupers, met familie van agegroupers, met mensen op de expo, noem het maar op.
Ja.
Die gaan we delen in de storyline van onze Instagram. En een aantal zullen we ook gewoon op de feed zetten, zodat die later nog teruggekeken kunnen worden.
Ja. Nou ja, ook voor ons is het gewoon een mooi evenement om daar wat moois van te maken met elkaar, toch? Ik bedoel, we hebben ook een stand natuurlijk, dus mocht je als toeschouwer zijn of atleet, je kan daar ook een koebel halen van Triathlon Inside.
Ja, de koebel.
De koebel, dus dan kan je voor je toeschouwers, kan je aan je toeschouwers geven en die kunnen die dan tijdens de wedstrijd gebruiken. Dus dat is leuk. Je kan natuurlijk de tijdschrift bij ons aanschaffen. Je hebt de Triathlon Inside treishoed die je kan kopen bij onze stand. Dus in die zin zijn we weer zichtbaar daar zo samen met Triathlon World.
Het is gewoon een mooi evenement. En zeker als je dan... ik heb er vandaag even teruggeluisterd. Als je dan zo'n verhaal van die Chris Buitenhuis hoort, weet je wel, die dan... Ja. Voor de 35e keer en hij doet er 13, 14 uur over, maakt allemaal niet uit. Die gaat er gewoon weer voor.
Ja.
We gaan hem aanmoedigen.
Zeker.
Maar dat zijn de mooie verhalen hè, van zo'n wedstrijd.
Ja, het is meer dan alleen die tijd die je wil halen. En dat besef je al te goed als je dan zo'n Chris bijvoorbeeld spreekt. Hè, dat er veel meer achter zit. En dat is ook wel een mooi verhaal. Dat beseffen we niet altijd. Dat er echt wel wat meer... Dat mensen ook andere dingen uithalen, zeg maar.
Ja, er kwamen vooral veel verhalen over die podcast. Vonden mensen echt mooi. Dus,
ja, maar dat begrijp ik wel.
Hij was ook echt geraakt door de aandacht. Dus Chris, die is 2 uur in de trein heen gegaan van Groningen... om een podcast van 40 minuten op te nemen.
Ja.
En dan ook weer 2 uur terug.
Ja.
En... Nou, toen kwam Axel Koenders binnen.
Ja, die vond hij wel tof.
Het was een... als een jong jochie die bij Ajax staat te kijken.
Of bij Feyenoord. Nee, zeker. Dat was wel leuk.
Dat is echt mooi. Dat is echt, hij heeft echt genoten. En toen had ik hem gisteren in de community app toegevoegd. Zegt hij, nou word ik 3 keer beloond deze week. Vond hij ook heel mooi. Dus het is gewoon een mooie vent. En...
Daarom, Almere is gewoon een heel leuk weekend. En vandaag is donderdag ben ik er geweest. Morgen is het gewoon lekker een beetje rondstruinen. Je ziet heel veel bekenden. Dus dat is altijd leuk om even bij te praten. En je hebt zaterdag de wedstrijd. En na de wedstrijd zou ik iedereen ook aanraden om te blijven. Want het is een enorme groot feest daar zo.
Ja, zeker. Ja,
wij blijven daar ook nog hangen tot later. De laatste finisher om die aan te moedigen. Ja, die verdienen ook gewoon de aandacht toch, zou ik zeggen.
Hoe laat is dat? Hoe laat is de laatste finish? Is rond 11 uur meestal, toch?
Rond 11 uur, ja. Half 12, zoiets. Maar dat doen ze altijd groots. Dus dat doen ze altijd heel mooi.
Ja, dan komen al die motoren er nog achteraan. Ja. En al die vrijwilligers. Ja. Ja, dat is heel gaaf.
Ja, en als je ziet ook weer hoeveel vrijwilligers daar staan. Nou, ook vandaag. Dat is echt bizar. Wat een organisatie is dat.
Ja, je weet, ja, ze zijn er 365 dagen mee bezig. Hè? Je weet nu zelf ook een beetje wat het inhoudt om een wedstrijd te organiseren.
Dan hebben we het over een kleinere wedstrijd. Maar dit is wel echt mega. Dus dat, er komt een hoop bij kijken. Maar ja, we gaan het allemaal meemaken, Stef. Ik heb er zin in. Maar ik ga nu wel lekker naar bed, denk ik.
Ja, we gaan afronden. Deze snel online zetten. En we zien jullie in Almere.